Gemeente, willen we de dienst beginnen met het zingen van Psalm 119, daarvan het 32e vers. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, wie het ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, 32e vers. We hopen voor u een gedeelte te lezen uit Gods woord, uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vijfde hoofdstuk, vers 16 tot en met 32. Vooraf lezen we voor u van de Nederlandse geloofsbelijdenis het eerste gedeelte van artikel 35, wat gaat over het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament des heilige avondmaals verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden diegenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen, dan alleen de uitverkorene Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonde, een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is, toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam. en de wijn tot een sacrament zijns bloeds, om ons te betuigen dat wij, zo waarachtiglijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtiglijk door het geloof, het welk de hand en de mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot een geestelijk leven. Verder Johannes 5 vanaf vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. En Jezus antwoordde hun, mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen Vader was, zichzelf goden even gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Tot zover.
De gemeente wordt verder verzocht om te zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden. De zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit haar boze netten. Het zevende vers van Psalm 25. Geliefden, de tekstwoorden waarbij wij u met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het Evangelie van Johannes, het 11e hoofdstuk, en daarvan nader vers 11, waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Johannes 11, vers 11. Dit sprak hij, en daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Wij willen u bepalen bij de liefdevolle bekendmaking van Jezus aan zijn discipelen. Dus de liefdevolle bekendmaking van Jezus aan zijn discipelen. We hebben gezien in de vorige behandeling dat Jezus niet naar Judea ging om Lazarus gezond te maken, maar hier zien we dat hij daarheen gaat om Lazarus uit de dood op te wekken. We weten dat de discipelen daar allen op tegen waren. Ze waren bevreesd voor het leven van Jezus en ook voor hun eigen leven. Daarom hebben ze geprobeerd om de middelaar terug te houden om naar Judea te gaan, maar om hem in Perea te doen blijven. Maar daarmee hielden zij de middelaar van zijn borgtochtelijk werk af en stonden hun eigen zaligheid in de weg. Dat deden niet alleen de discipelen, maar de kerk van heden doet dat ook. Door hun eigen werken, door hun tranen en gebeden, door middelaars te stellen buiten de enige middelaar, proberen zij de zaligheid tegen te houden en staan de zaligheid in de weg. Ze moeten middelaar dat telkens weer uit de weg ruimen, om de zaligheid uit genade in hun hart te schenken. Daarom spreekt hij nu vrij uit in vers 11, dit sprak hij. En daarna zeide hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Als wij deze tekst eens goed bekijken, geliefden, dan zien wij dat Lazarus een vriend des Heren was en ook een vriend van de discipelen. Het woord vriend, daarvan zegt de kanttekening, dat betekent gezel of metgezel. In Psalm 119 zongen we: Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Er worden in Gods woord meer mensen met de naam vriend genoemd. In Matteüs 22, vers 12, lezen wij dat de koning inkwam om de aanzittende gasten te overzien. En als hij dan iemand ziet zonder bruiloftskleed, dan zegt hij: Vriend, hoe zijt gij hierin gekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En in Matteüs 26, vers 50 lezen we dat, wanneer Judas met de bende komt om de zoon des mensen te verraden met een kus, de middelaar zegt: Vriend, waartoe zijt gij hier? Deze mensen hadden zich altijd als een vriend aangesteld, maar het waren schijnvrienden en tijdgelovigen. Geliefde toehoorders, stel u voor, als u altijd aan het avondmaal zou hebben aangezeten en heel uw leven gesproken zou hebben over God en goddelijke zaken, en u zou een schijnvriend zijn. Dat het zou blijken bij uw dood en op de jongste dag dat u nooit het leven der genade hebt bezeten, wat zou dat een schrikkelijke zaak zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we onszelf gedurig onderzoeken of ons werk wel in de waarheid is en of wij in waarheid tot de God des levens zijn gekomen door het zaligmakende geloof en door de bediening van Gods eeuwige geest. Hier spreekt Jezus in een andere zin van Lazarus, onze vriend. Hier spreekt Jezus in een andere zin van Lazarus, onze vriend. Hij is een ware vriend van God en ook een ware vriend van Gods volk. Als zij zaten onder de wijnstok of onder de vijgenboom en met elkander samenspraken, konden Lazarus en de discipelen in waarheid zeggen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Het woord vriend betekent hier dus een verborgen en onverbreekbare vereniging met de God des levens. Van nature was ook Lazarus een vijand van God en een vijand van goddelijke zaken. Als vijand was hij geboren, als vijand leefde hij op deze aarde, maar van een vijand was hij een vriend geworden. Dat was geschied in de wedergeboorte, in de levendmaking. Dus, jong en oud, houd dat altijd voor gezegd en lees het in Gods woord. Wij zijn vijanden van God, vijanden van vrije genade, en niemand komt van zichzelf tot God. Gijlieden wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven zoudt hebben in mijn naam. Niemand kan ook van zichzelf tot hem komen. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. Daarom is het zulk een wonder dat vijanden met God verzoend worden en goddelozen worden gerechtvaardigd. Dat God vijanden vrienden maakt en ook vijanden vrienden maakt van zijn kerk. Het is zo nodig, jong en oud, dat God ons in genade aanziet in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, opdat ook wij als verdoemelijke schepselen uit genade zouden gezaligd worden. Lazarus had ook de borg en de middelaar leren kennen. Geliefden, wat is nodig in ons leven? Er wordt zoveel gesproken over verandering en over bekering, maar wat denkt u van de Christus? Buiten die grote middelaar is er geen leven, geen zaligheid. Er zijn er wel, en misschien ook wel in ons midden, die niet kunnen ontkennen dat hun leven anders is geworden. Maar ons leven moet vernieuwd worden naar het evenbeeld desgene die ons herschapen heeft in Christus Jezus. En als we vele jaren achter elkaar van verandering spreken en er geen vooruitgang is in het genadeleven, ach, laten we het dan eens nazien of het wel van God geweest is. Want de grote middelaar Christus is toch het middelpunt van de zaligheid. En de geest van Christus zal altijd leiden naar de Christus. Hij zal doen blijken dat zij vrienden zijn van de grote bruidegom. Ik weet het. Er kunnen jaren overheen gaan. Er kunnen tijden overheen gaan. Eer zij zover zijn dat ze pas klaar zijn voor de gezegende middelaar, dat ze komen in de weg der ontdekking, der ontgronding en ontbloting, en alzo de middelaar leren kennen. Maar geliefde toehoorders, ik zeg het u uit liefde, het is zo noodzakelijk dat wij vrienden worden van die grote bruidegom. De zaligheid ligt buiten ons, in Christus. De zaligheid ligt niet in een omkering, het ligt ook niet in de tranen en in de gebeden, ook niet in onze voornemens, maar de zaligheid ligt in Christus. Hoe noodzakelijk is het om de Christus der Schriften door genade te leren kennen, een borg voor onze schuld en een God voor ons hart kunnen wij niet missen. Misschien zijn er wel in ons midden van die onwaardige, ellendige zielen, die geen leven hebben in zichzelf en die buiten zichzelf de zaligheid zoeken, maar toch de Christus niet kennen, die als fladderende duiven rond de ark der behoudenis geen rust, en geen vrede hebben in hun leven. Hoe noodzakelijk is het om bij God uit genade de zaligheid te vinden en de gerechtigheid die in Christus is, door genade te mogen omhelzen. Lazarus, onze vriend, slaapt. De oorzaak daarvan was dat in het vredescontract Lazarus door de Vader aan de Zoon gegeven was. Gemeente, wat is het een eeuwig wonder dat Lazarus heeft mogen blikken in de wondere heilgeheimen der zaligheid. Dat hij heeft mogen blikken in die goddelijke vrederaad tussen de Vader en de Zoon, waar de borgtocht van de Zoon er borg voor stond dat Lazarus vriend zou worden in de tijd van Gods welbehagen door de werking van Gods eeuwige geest. Daarom, het vriendschapsverdrag tussen Christus en Lazarus was gelegd in de wedergeboorte, was gelegd in de ontmoeting met de middelaar en was verstevigd in de wegschenking van de middelaar. Daarom zegt die grote middelaar: Lazarus, onze vriend, slaapt. Gemeente, welk een eeuwig wonder is het dat een vijand een vriend mag worden, die echter steeds zijn vijandig bestaan in moet leven en nooit iets worden kan, maar een waardeloze, krachteloze zondaar in zichzelf moet blijven. God zal de nooddruftigen uit een drek verhogen en de geringen uit het stof oprichten. Hij zal hen stellen naast de prinsen en wereldgroten. Maar daar gaan soms o zoveel tijden overheen. En door bange wederwaardigheden gaat het een. Maar de Heere zal betonen dat het vriendschapsverdrag tussen Lazarus en Christus een onverbreekbaar verdrag is. Een onverliesbaar verdrag. En dat het een innig en verborgen vriendschapsverdrag is. Gods verborgen omgang vinden. Zielen, daar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. De vriendschap was verworven door de middelaar en geschonken in het hart van Lazarus. En Lazarus had het aanvaard door het zaligmakend geloof. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die grote middelaar biedt aan de zondaar zijn vriendschap aan. En hij maakt ook dat die zondaar die vriendschap aanvaardt en gaat buigen in het stof aan de voetbank zijner voeten. Lazarus, onze vriend. Wat is nu het kenmerk van die vriendschap? Ik zal u 9 kenmerken van die vriendschap noemen. Dan kunnen wij onszelf eraan toetsen of wij iets van die vriendschap door genade hebben leren kennen. In de eerste plaats hebben zulke vrienden liefde ontvangen tot God en liefde tot de naaste. Liefde tot God hebben we van onszelf niet. Ook Gods kinderen moeten na ontvangen genade hun liefdeloos, ellendig en goddeloos bestaan inleven. Ze zijn menigmaal zo waardeloos en zo onwaardig en kunnen voor God niet bestaan en toch. Vraag het hem maar, zelfs in het holst van de nacht, waar hun hart naar uitgaat, want op de bodem van hun hart ligt. Dat is de liefde tot God, omdat hij het zo eeuwig waardig is. In de tweede plaats hebben ze een haat tegen de zonde. Ze kennen ook de strijd tegen de zonde. De zonde brandt menigmaal inwendig als een vuur. En ze moeten zo menigmaal inwendig het ongenoegen Gods ervaren. En toch gaan ze uit met hun schuldige zielen naar de troon van Gods genade en kunnen geen rust vinden dan alleen daar, waar die grote God rust vindt in de gezegende middelaar. Ten derde, ze hebben vrijmoedigheid tot God. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van Gods genade, om genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. In de vierde plaats, zulke vrienden hebben ook veel invloed in het Hof des Hemels. Als mensen nauwe vriendschap hebben met elkander, vertellen ze elkaar hun hartsgeheimen. Welnu, de grote middelaar vertelt zijn hartsgeheimen aan een arme zondaar. En de arme zondaar vertelt zijn hartsgeheimen aan de grote middelaar. Hij buigt in het stof en zegt: Heere, aan mij hebt u nooit iets. Maar mocht u uit genade mij bij voortgang willen zaligen en heiligen. In de vijfde plaats, ze zijn kostelijk en dierbaar bij God, omdat ze uitverkoren zijn door de Vader, omdat ze gekocht zijn door het bloed van de Zoon en omdat ze toegebracht zijn door de Heilige Geest. In de zesde plaats, ze ontvangen de verborgenheden des verbonds. We zongen het toch? Gods verborgen omgang vinden, zielen daar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond getoond. Het betekent in de zevende plaats, eigenlijk met elkander zitten op één kussen en met elkander onderhandelen over dezelfde zaak. De middelaar onderhandelt met een zondaar en de zondaar onderhandelt met de middelaar. Zij beiden zitten op één kussen, want de zondaar wordt gezaligd door de middelaar en de gezaligde zondaar vindt zijn leven in de middelaar, en dat uit loutere genade. Ze wandelen met God gelijk Henoch, gelijk Noach en gelijk Abraham. Abraham wordt een vriend Gods genaamd in Jacobus 2, vers 23. Ze zijn in de achtste plaats ook vrienden van elkander. Ze hebben de broeders lief. Dit is een kenmerk van genade, als wij de broeders lief hebben. Er staat in Gods woord: dit is het eeuwige leven dat zij u kennen en Jezus Christus dien gij gezonden hebt, maar ook dat zij lief hebben die uit God geboren zijn. Ten slotte, zij worden zelfs geliefd tot in de dood. Lazarus, onze vriend, slaapt, zegt de grote middelaar. Hij sprak hier niet van de natuurlijke slaap, maar hij sprak van de slaap des doods. Lazarus, onze vriend, een vriend van God, een vriend van de middelaar en een vriend van allen die een even dierbaar geloof met hem hadden ontvangen. Het waren vrienden van de bruidegom en de discipelen hadden ook liefde en vriendschap voor Lazarus. Al was de eigenliefde groter dan de liefde tot Lazarus, want ze wilden aanvankelijk niet naar Judea gaan. Lazarus, onze vriend, slaapt, zegt de Heere Jezus. Het woord slapen kunnen wij op verschillende manieren verklaren. Er is een gewone, een natuurlijke slaap. Er is ook een zondeslaap. Wij allen slapen in de zonde en in de ongerechtigheden. Wij slapen onze zorgeloze slaap, geliefden, ondanks alles wat er gebeurt. Ondanks alles wat er op de wereld geschiedt, slapen wij. Indien God ons niet wakker schudt, onze zorgeloze slaap, op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Er zijn er ook die slapen, maar waken met het hart. Ik sliep, maar mijn hart waakte. Er zijn er die een moedeloze slaap slapen, gelijk de discipelen in Gethsemane dat deden. Er zijn er ook die een godvruchtige slaap slapen. Ik lag en sliep gerust, van scheren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Hier spreekt Jezus echter van de slaap des doods, de doodslaap van Lazarus. Er staat in Psalm 89, wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het graf. Van Gods kinderen kunnen wij zeggen dat ze rusten op hun slaapsteden. Allen die in hun oprechtheid hebben gewandeld. Van Daniël lezen we, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Wel gelukzalig zijn zij die door genade mogen ervaren dat ze uit hun doodslaap opgewekt zijnde de Heere zullen mogen aanschouwen in zijn gezegend heiligdom. Jezus zei, ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Het gaat hier dus niet over de rust des slaaps in de natuurlijke, maar over een doodslaap. Ik heb u laten voorlezen Johannes 5. Daar lezen wij, doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Wel nu, die grote middelaar is gekomen, niet alleen om doden op te wekken uit de natuurlijke dood, maar bovenal om geestelijk doden op te wekken. Hij is de verlosser en de overwinnaar van dood, graf en hel. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken en om zondaren op te wekken uit de geestelijke dood en te stellen in het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dat zal hij ook doen als de laatste der uitverkorenen is toegebracht. Dan zal hij komen op de wolken des hemels om alle natuurlijke doden op te wekken en om te regeren tot in de aller eeuwen eeuwigheid. Lazarus, onze vriend, slaapt en de grote middelaar ging heen om hem op te wekken. Daarom, hoe noodzakelijk is het dat we opgewekt worden uit de geestelijke dood en dat wij vrienden mogen worden van die grote bruidegom van zijn duur gekochte kerk, die zijn vriendschap biedt en uit genade zalig maakt. Daar zingt de dichter van en zingen wij het met hem uit Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, noch eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonden niet. Het vijfde vers van Psalm 103. Gemeente, er is geen groter voorrecht te bedenken op deze wereld dan een vriend Gods genaamd te mogen worden. Dat gaat niet van de zondaar zelf uit, maar dat gaat altijd uit van God, die de zondaar zijn vriendschap biedt en trekt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Lazarus zei zelf niet dat hij een vriend van God was, nee, maar Jezus zei het van hem, dat hij een vriend en een metgezel was van de middelaar en ook van hen in wier hart de gebaande wegen zijn. We zouden nu eens een vraag kunnen stellen. Wie zijn uw vrienden? Een spreekwoord zegt, zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal u zeggen wie gij zijt. Als wij vrienden zijn van deze wereld, waarin allerlei ongerechtigheid wordt bedreven, dan zijn we een vijand van God, want dat zegt Gods woord zelf. Want een vriend van de wereld en een vriend van God, dat kan niet samengaan. We zijn of een vriend van de wereld, of een vriend van God. Eén van tweeën. Als wij door genade een vriend van God geworden zijn, dan heeft God ons dat gegeven in de wedergeboorte. Daar snijdt God de zondaar af, van Adam, en plant hem in Christus, en maakt hem levend door zijn geest. En gemeente, dan weet ik dat er tijden overheen kunnen gaan, voordat die zondaar de middelaar kent. Ik zou u eens willen aanraden om het boek van Thomas Boston te lezen. De viervoudige staat. Hij noemt daar 12 afsnijdingen, voordat de zondaar het eigendom is van de middelaar en ervaren mag dat die middelaar zijn middelaar is en dat uit loutere genade. Als we die 12 afsnijdingen lezen, die Boston beschrijft in zijn boek, De viervoudige staat, dan gaan we onszelf wel eens onderzoeken of ons werk wel in de waarheid is. Dan komen we terecht in de diepte voor Gods aangezicht, want God doet een afgesneden zaak op deze aarde. En toch, het wonderlijke is, daar waar schijnvrienden van God afgaan en de wereld ingaan, zal de ware vriend of vriendin van God naar God toe gaan, in alle noden en alle omstandigheden, naar lichaam en naar ziel, hoe goddeloos het ook inwendig zijn mogen, en hoe waardeloos ze in zichzelf ook zijn, en hoe krachteloos en minder ze worden in zichzelf, hoe meer ze uitgedreven worden naar God. Hij moet wassen en ik minder worden. En als de Heere dan zegt, tot zulk een volk en van zulk een volk, Lazarus, onze vriend, slaapt, dan betrouwt zulk een zelfs in zijn dood, zegt de Heere in zijn woord. En zij blijven tot in de dood zijn vrienden, want hij zal betonen dat hij over dood en graf heen zich zal verheerlijken in de verheerlijking van zondaren en zondaressen en dat tot in der eeuwigheid. Als de Heere ons geeft op ons doodsbed te liggen, als we tenminste een doodsbed krijgen, want er zijn er velen die dat niet ontvangen, denk maar aan de plotselinge sterfgevallen en aan de ongelukken die er gebeuren. Maar als God ons een doodsbed geeft, hoe zullen wij dan op ons doodsbed liggen? Als een vriend van die grote bruidegom of als een vijand van God? Een derde weg is er niet. Het is of levend of dood. Een tussenweg kunnen wij niet kiezen. Weet u wat ik wel eens denk, gemeente? Dat ik nog als een schijnvriend openbaar zal komen. De koning zal straks misschien zeggen, vriend, hoe zijt gij hierin gekomen? Geen bruiloftskleed aan hebbende? O, dan worden wij benauwd aan alle zijden, De dichter zegt, ik riep den Heerood moedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Die God aller genade is het, die de kerk door genade zaligt, ook als ze op hun doodsbed liggen. Lazarus, onze vriend, slaapt. Het was of de Heere zeggen wilde, ik heb hem lief gehad met een eeuwige, onbegrijpelijke liefde. Ik heb hem van een vijand een vriend gemaakt in de tijd van mijn welbehagen. Ik weet dat ik nooit iets aan hem had, dat hij altijd verkeerde rechte wegen des Heren, maar hij had aan mij alles. En ik blijf nochtans zijn vriend. Het is innig en onverbreekbaar. Zelfs in de dood zullen ze rusten op hun slaapsteden, allen die in hun oprechtheid hebben gewandeld. Daarom zegt hij, Lazarus, onze vriend, slaapt, en ik ga heen om hem uit zijn slaap op te wekken, letterlijk om hem wakker te maken. Dit gebeurde bij Lazarus toen Jezus kwam te Bethanië, en de kerk zal op de jongste dag heerlijk opgewekt worden, opdat dit vlees eens heerlijk verrijzen zal. En de koning zal hen houden en kennen voor zijn vrienden. Hij zal betonen dat hij niet alleen de vriendschap heeft geboden, maar ook heeft geschonken uit zijn gezegende middelaarsbediening, waar hij de eer van ontvangen zal tot in der eeuwigheid. Jong en oud, wij moeten gaan sterven. Wij zijn van nature vijanden van God. We kunnen wel wat gemoedelijkheid hebben, o ja. We kunnen misschien ook wel eens tranen schreien. Kunnen we dan zonder tranen zalig worden? Nee, dat bedoel ik er niet mee. Maar u zult nooit de grond leggen, in uw tranen, want tranen maken ons niet zalig. Er zijn er die zeer veel tranen hebben geschreid. Ik sprak eens een man die zeer veel tranen heeft geschreid, maar het zijn allemaal gemoedelijke tranen geweest, en er was niet één traan bij die in Gods fles vergaderd is. Ik weet het. Om de tranen wordt de kerk niet zalig, maar tranen kunnen toch ook weer niet gemist worden tot de zaligheid, want de tranen die geschreid zijn van waarachtig Gods gemis, van buitenstaan over de zonden, die tranen worden vergaderd in Gods fles, maar de grond ligt er niet in. Ik weet maar één grond, jong en oud. Volk des Heren, ik hoop dat u buiten Christus geen rust hebt en geen rust krijgt voor het hol van uw zielenvoet. Zeg nu niet, dat is hard. Nee, het is niet hard. Ik heb het goede met u voor. Stel u voor dat er een verandering in uw leven is gekomen. Dat u daar dan toch niet bij blijven mocht, geliefden. Ik weet, als God vernieuwt, zal hij het goede werk dat hij begint volleindigen, tot op de dag van Jezus Christus. Maar er zou toch geen rust moeten zijn buiten Christus? Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat eeuwige zielsverderf drukt de kerk naar beneden. Als ze het ongenoegen Gods in hun ziel moeten ervaren en de toorn Gods als een vuur brandt in hun hart, dan gaan ze niet alleen verloren, maar dan liggen ze verloren voor God. En dat verloren liggende volk is nu een vriend Gods, want God zal zichzelf bekendmaken op zijn tijd en op zijn wijze. En in die bekendmaking zijn er trappen, dat weet ik ook wel. Maar het is noodzakelijk dat hij zich bekend maakt eer zij sterven. En als zij mogen sterven in de gerechtigheid van de middelaar, dan zegt de grote middelaar Lazarus, onze vriend slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. En geliefde toehoorders, jong en oud, reizend naar de eeuwigheid, er is maar één borg voor de schuld. Er is maar één God voor het hart. Er is maar één weg ter zaligheid, en dat is de koninklijke weg, die al Gods kinderen zullen gaan en ook moeten gaan. al zijn de toeleidende wegen wel verschillend. Maar één ding is zeker, ze worden allen van dood levend gemaakt. En op Gods tijd zullen ze allen krijgen de openbaring van de middelaar en de oefeningen van de middelaar, maar ook de wegschenking in de middelaar. Komt, ontdekte zielen, ik hoop dat God u maar gedurig ontdekt, ontgrond en ontbloot tot de fundamenten toe, dat er niets overblijft en dat de wet u bij de keel grijpt en zegt, betaal mij wat gij schuldig zijt. Maar ze hebben geen kwadrantpenning om te betalen. Ze zijn als een geringe die in het stof ter aarde ligt, als een nooddruftige in de drek, want daar zijn we mee besmet. We wentelen ons in de drek, maar God verhoogt de kerk door genade trapsgewijs uit de drek en zet hen bij de prinsen van zijn volk. Lazarus, onze vriend, slaapt. Stel u voor dat er eens een van Gods kinderen op deze dag zou sterven en het tijdelijke met het eeuwige zou verwisselen, dan zegt de Heere, hij of zij, onze vriend of vriendin, slaapt. De slaap des doods slapen ze allen, rustend op hun slaapsteden. Maar als de wereld sterft, dan zullen ze heen gedreven worden naar hun eigen plaats. Kinderen, vraag nog naar de Heere en naar zijn sterkte. Jongens en meisjes, in de bange tijden waarin we thans leven, biedt de Heere zijn vriendschap aan. Het is noodzakelijk dat we door genade dat zaligmakende geloof en die overgave aan hem leren kennen. Dat is geen vrucht van onze akker. Maar één ding weet ik wel. Als God ons geeft die overgave aan hem, dan kan God ons geen kwaad meer doen. Dan is het goed wat de Heere doet. Al zou hij ons wegstormen van voor zijn aangezicht, dan zeggen we daar amen op. Maar de kerk wordt zalig omdat God het wil. En God zal betonen dat hij juist door zulke weg zich gaat verheerlijken. Nog is het het heden der genade, nog is het de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. We gaan om eigen schuld verloren, mensen. We kunnen nooit zeggen dat het Gods schuld is. Nee, eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld blijft het, als we straks aan de oevers van de dood staan en geen borg hebben voor onze schuld en geen God voor ons hart. Daarom is het nodig dat we leren smeken, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken. En ouderen en oude mensen, het is nog het heden der genade. Straks worden we weggerukt. En moeten wij verschijnen voor de grote rechter van hemel en van aarde. De Heere zelf leidde in het spoor der gerechtigheid, om zijn naams wil. Hij geeft zijn volk alles te verliezen, om hem te gewinnen. Er blijft toch niets van dat volk over, want ze liggen in zichzelf verloren en kunnen het nooit meer beter maken. Dat leren ze door wederbarende genade. Daarom zal het genade zijn en genade blijven. En de koning zal hen ten jongsten dagen opwekken en heerlijk doen verrijzen, om zijn naam tot in alle eeuwigheid te prijzen, omdat hij het gedaan heeft. Amen. Onze slotzang zei van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het 12e vers van Psalm 73. Gemeente, eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.